Vanavond, gemeente, openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. U wordt gelezen uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 27.
Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze de heilige betaamt, nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heren in uw hart, dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
Gemeente, in onze korte serie over huwelijk, opvoeding en gezin zijn wij voor vanavond toegekomen aan stof die ons met name iets te zeggen heeft over het huwelijk. We hopen die stof trouwens, als de Heren het geeft, vanavond en volgende week zondagavond te behandelen vanuit het slot van Efeze 5. Voor vanavond vinden we de tekst in vers 22 tot en met 27. Ze zijn ons zojuist voorgelezen, waar de vrouwen en de mannen vanuit het voorbeeld van de Heere Jezus en de gemeente op hun wederzijdse plichten worden gewezen. En weet, ik dacht, het is eigenlijk best bijzonder dat in deze weken, waarin wij ons dan ook in de avonddiensten gaan bezinnen, in een paar preken op het huwelijk, het christelijke huwelijk, dat wij zo in ruim 2 weken in de gemeente een 4-tal huwelijksbevestigingen hopen mee te maken. En wat is dat iets moois, dat een jong stel dat zich gaat begeven tot wat zo mooi genoemd wordt de heilige huwelijke staat, dat ze niet alleen voor de wet dat ja-woord willen geven, maar vervolgens ook hier in de kerk voor Gods aangezicht elkaar nog eens ja laten toeklinken en trouw beloven. En dat daar dan toch ook het besef mag zijn, dat hoor je gelukkig dan ook bij verschillende die zich daarvoor aanmelden, dat het inderdaad nodig is om dat te doen, niet zomaar een of andere gewoonte, omdat het erbij hoort, maar dat aan die zegen van God alles gelegen ligt, niet alleen persoonlijk, maar ook als je samen die belangrijke stap gaat zetten. Maar gemeente, behalve dat wij als kerk op zo'n trouwdag dan een huwelijksbevestiging kennen, waarin ook vanuit het formulier en vanuit de prediking een stuk leiding wordt gegeven, is er in onze tijd, in onze gemeente althans, meer begeleiding. Ik denk aan het huwelijksgesprek dat een aantal weken voor de huwelijksbevestiging wordt gehouden en waar niet alleen maar voorbereidingen worden getroffen voor de trouwdag, maar toch ook inhoudelijk een stukje bezinning plaatsvindt aan de hand van het huwelijksformulier. Maar we hebben sinds enige jaren in onze gemeente ook de zogenaamde huwelijkscatechese. Zojuist is een korte serie van 3 avonden met een aantal jonge echtparen afgesloten. In september hopen we dat ook weer te gaan doen, waarbij een aantal keren dan de Bijbel open gaat en aan de hand daarvan doorgesproken wordt over allerlei aspecten. Zo is er het een en ander aan begeleiding, gemeente, maar dat er inmiddels is in de gemeente, dat heeft helaas niet zo'n mooie achtergrond. En dat hoef ik verder niet toe te lichten, maar wij weten dat samen dat de maatschappelijke tendensen die al heel wat jaren in de samenleving te merken zijn, toch ook langzaam maar zeker vat gekregen hebben op de christelijke gemeente. En hoeveel huwelijken zijn er in de achterliggende jaren niet gestrand? Maar je zou een nog prangender vraag kunnen stellen: hoeveel huwelijken bevinden zich momenteel in zwaar weer, misschien wel zonder dat iemand verder daarvan af weet, of hooguit de eigen kinderen die onder datzelfde dak wonen, maar voor de rest wordt dat allemaal bedekt gehouden en probeer je dat samen dan uit te zoeken, of misschien wel helemaal niet uit te zoeken. Is het al zo ver gekomen dat je als het ware langs elkaar heen leeft? Wat een huwelijksnoodgemeente zou er ook momenteel kunnen zijn. En dat zou dan ook op een bepaalde manier natuurlijk ervoor kunnen zorgen dat je wel met belangstelling opgekomen bent naar Gods huis vanavond. Ik hoop dat ook. Dat er ook toch de bereidheid mag zijn, bij ons allemaal trouwens, ook als we geen bijzondere problemen hebben, of misschien wel niet getrouwd zijn, daar nog voor staan, of moet je zeggen, misschien wel daarachter staan, of daarnaast staan als alleengaande in dit leven. Maar dat toch, als wij de Bijbel gaan openen, we allemaal zo onze lessen kunnen trekken en meenemen om dat te overdenken. Dat is nodig, gemeente. Want kijk eens, de wereld waarin wij leven, die heeft ook zo zijn eigen adviezen als het gaat over huwelijk en over relaties. En eigenlijk zou je dat met 3 dingen kunnen samenvatten. In de eerste plaats zegt de wereld: jij moet ervoor vechten dat jij aan je trekken komt en dat jij gelukkig wordt. In de tweede plaats: houden van duurt net zo lang als die ander met wie jij een relatie hebt bereid is om jou gelukkig te maken, op de manier zoals jij dat wilt. En in de derde plaats, als de houdbaarheidsdatum van die liefde verstreken is, Nou, dan moet je elkaar verder niet meer dwars zitten. Dan moet je voor jezelf kiezen. Dan moet je uit elkaar gaan. En dan mag je en dan kun je, zoals zoveel mensen in onze tijd, weer een nieuwe start maken en elders je geluk gaan beproeven. Gemeente, dat zegt de wereld. Maar nou hebben we vanavond Gods woord voor ons, Efeze 5. En nou zullen we hopelijk ontdekken dat we in Efeze 5 niet alleen precies het tegenovergestelde horen van wat we zojuist uit de mond van de wereld hoorden, maar dat het een totaal ander spoor is. Paulus bepaalt er ons namelijk bij, gemeente, dat als het gaat om die huwelijksrelatie tussen man en vrouw, dat je dan moet starten bij de persoon van de Heere Jezus Christus. En dat uitgangspunt dat de apostel kiest, dat geeft mij ook hoop om te denken dat niet alleen getrouwden vanavond hun winst kunnen doen met de prediking, maar dat er ergens toch in de preek voor iedereen wat bij zal zijn. Want bij de Heere Jezus gemeente moeten we allemaal uitkomen. Niet alleen voor ons huwelijk, maar ten diepste voor ons aller zielenbehoud. Maar wanneer we dan speciaal focussen op het huwelijk vanavond, dan zetten we als thema boven de prediking Christus en het christelijke huwelijk. Drie gedachten. Zijn vader geeft daarvoor de orde aan. Zijn liefde is daarvoor de norm. En zijn geest geeft daartoe de kracht. Christus en het christelijke huwelijk. Zijn vader geeft de orde aan. Zijn liefde is de norm. En zijn geest geeft daartoe de kracht. Gemeente, als u met mij Efeze 5 voor u hebt en zich in herinnering roept wat zojuist door de ouderling is voorgelezen, dan beseft u dat we hier in een stuk van de brief terechtgekomen zijn waarin Paulus praktische consequenties gaat trekken uit het evangelie wat hij in het begin van de Efeze brief heeft laten horen. Zo gaat het altijd met de brieven van Paulus. Hij begint met het uitstallen van de Heere Jezus. Hij begint met de verkondiging van die grote zaligmaker die zichzelf heeft overgegeven voor een zondig volk. En als dat evangelie is uitgestald, dan komt de toepassing met name voor de praktijk van het leven. De toonzetting voor de toepassing heeft u uit het begin van de schriftlezing kunnen afleiden. Dan gaat het over navolging. En we zongen niet voor niets uit Psalm 17 in antwoord op de schriftlezing, want dat was inderdaad de strekking van het hele schriftgedeelte. We moeten onze treden zetten in het spoor van de Heere zelf, in het spoor van de Heere Jezus ook. Zoals het in vers 1 en in vers 2 al klonk, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen, wandelt in de liefde, hoe dan Paulus? Nou, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En wat is dat dan, wandelen in de liefde? Nou, dat brengt, als ik even mag doorstoten naar het vervolg van die schriftlezing, dat brengt in het algemeen met zich mee dat mensen zich tegenover elkaar nederig gaan opstellen. Dat ze in het algemeen, ook in de gemeente, tegenover elkaar iets hebben van de ander uitnemender achten dan zichzelf. U leest het in vers 21. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is algemeen. Maar nou gaat Paulus toespitsen en hij zegt, en hoe zit dat dan tussen die ene en die andere die samen heel bijzonder een verband gevormd hebben? Als je nou getrouwd bent, je woont samen onder één dak, je bent man en vrouw, wat dan? Dan krijgt dat een bijzondere toespitsing. Vanaf vers 22, gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. En gij mannen, vers 25, hebt uw eigen vrouwen lief. En als Paulus dat nou zo ineens zegt, gemeente, want dat zijn dingen ik zal daar straks nog wel wat over zeggen, die natuurlijk in 2010 heel veel hoongelach en onbegrip oproepen. Maar dan merkt u dat de apostel Paulus, als die dan praktisch gaat zeggen wat hij van de Heere geleerd heeft met betrekking tot het huwelijk, dat hij bepaalde vooronderstellingen heeft. Hij gaat, als hij in vers 22 aan onze tekst begint, gaat hij voetstoots uit van bepaalde dingen die voor hem vaststaan. Maar ik wijs u daar maar gewoon op, want dat is helemaal niet erg dat de apostel dat doet. Ik zeg dat ook even tegen de jonge mensen in de kerk vanavond. Jullie groeien op in een wereld waarin de sfeer is ontstaan die zegt, ja, christenen die hebben allerlei vooroordelen en allerlei dingen waarin ze vastzitten. En wij moderne Nederlanders die geen last meer hebben van onze opvoeding en van allerlei dingen van God en van de Bijbel. Wij kunnen met een frisse en met een objectieve blik allerlei dingen bekijken. En dan gewoon op een normale manier zonder allerlei ballast uit het verleden ons standpunt innemen. Wij hebben geen vooronderstellingen, wij hebben geen vooroordelen. Maar dat is een leugen. De moderne mens van tegenwoordig gemeente heeft ook vooronderstellingen en heeft ook vooroordelen. En ik noem u twee woorden die vanmorgen eigenlijk ook al gevallen zijn in de prediking. Het woord individu. En het woord autonoom. Dat zijn twee kernbegrippen uit de samenleving van vandaag gemeente. Ieder mens staat op zichzelf en moet, dan vult hij zijn leven goed in. Hij moet zoveel mogelijk werken aan zijn eigen geluk. Hij mag daarvoor ook zelf bepalen wat hij goed vindt. Hij is autonoom. Hij hoeft aan niemand te vragen hoe moet ik het doen en wat is er rechtvaardig en wat is er toegestaan en wat is er verboden. Mag je zelf allemaal uitzoeken. En als al die mensen op zichzelf en naar hun eigen inzichten zo hard mogelijk werken aan hun eigen geluk en je telt al dat geluk op, nou dan krijg je een hemel op aarde. Gemeente, nou gaan we luisteren naar Efeze 5, want als ik Paulus goed begrijp, dan heeft hij het helemaal niet over individuen. Hij heeft het trouwens ook niet over autonome mensen. Paulus die gaat hier in de tekst die wij voor ons hebben uit van de uitgangspunten die de Schepper in zijn woord aan de mensen heeft gegeven. En dan kun je over uitgangspunten denken wat je wilt, gemeente, maar als wij goed bedenken dat wij hier het woord voor ons hebben van de God die ons gemaakt heeft. Dan mogen de jonge mensen vanavond zelf zeggen wat ze daarvan vinden. Wat is nou het veiligste, jongelui? Als je nou gaat vragen hoe zal ik mijn leven inrichten? Hoe moet ik het leven zien door te komen? Wat is er nou goed en wat is er veilig? Kun je dan het beste blind varen op het woord van degene die je gemaakt heeft? Of is het veilig om allemaal zelf uit te zoeken wat je ervan vindt? Paulus gemeente gaat helemaal uit van het eerste. En daarom merken we aan de toonzetting van de woorden die hij hier opschrijft, dat wij helemaal geen individuen zijn. Wij zijn mensen die zijn geschapen voor de gemeenschap. Wij mensen zijn geschapen om een relatie te hebben met God allereerst en vervolgens met onze naast. En elke catechizant in de kerk weet het wel, wij zijn geschapen om beelddragers van God te zijn. En dat is met name in het huwelijk iets wat heel bijzonder is, want God is drie-enig, één wezen met daarin drie personen. Maar nou heeft God een wezen op de aarde neergezet dat met z'n tweeën één mag zijn. Zwakke afspiegeling van de drie-eenheid, gemeente. Heeft u zo het beeld van God wel eens gezien? Die man en die vrouw die samen, zoals het straks ook staat, tot één vlees mogen worden. Een twee-eenheid als afschaduwing van de drie-eenheid. Nou is er binnen die twee-eenheid van het huwelijk wel sprake van gelijkwaardigheid. Wat dat betreft, gemeente, hoeft de moderne wereld ons dat niet te leren. Want als je vers 21 leest, dat geldt toch ook voor mannen en vrouwen onder elkaar. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gelijkwaardigheid. En toch is er binnen het huwelijk, zegt Paulus, tegelijkertijd een principieel verschil tussen die man en die vrouw. Ze zijn wel gelijkwaardig, maar ze zijn niet gelijk. Dat is haast al strafbaar als je dat tegenwoordig zegt. Maar elke dokter kan u dat uitleggen. En we weten het zelf ook, gemeente. Een man is geen vrouw en een vrouw is geen man. Maar ook in geestelijk opzicht en in psychisch opzicht. Ze zijn niet gelijk. Ze zijn allebei uniek. Ze zijn op elkaar aangelegd. Ze zijn zo geschapen, gemeente. Ik spreek nou even idealiter. We hebben natuurlijk met de zondeval te maken, maar ze zijn oorspronkelijk zo geschapen dat ze precies bij elkaar passen. Maar laten we daar vanavond ook even over nadenken. Want kijk, het is niet allemaal kommer en kwel in de huwelijken. Het is niet allemaal narigheid en ruzie, gelukkig niet. Er zullen toch vanavond hopelijk ook velen in de kerk zijn die getrouwd mogen zijn of die getrouwd zijn geweest. Inmiddels zijn ze weduwnaar of weduwe. Maar dat je zegt, en ik heb daar ook wel iets van ervaren. En ik mag daar nog steeds iets van ervaren, zegt iemand die getrouwd is. Van dat bijzondere dat de Heere nou twee mensen aan elkaar geeft. En soms op een wonderlijke manier tot elkaar leidt. Die elkaar aanvullen juist omdat ze verschillend zijn. En de een heeft capaciteiten om leiding te geven en een ander is beter in verzorgen. En de een heeft een groter opsluitingsvermogen, een helder verstand. De ander, die kan meer het gevoel laten spreken. De een is extravert. De ander nou juist introvert. De ene is impulsief en de ander heeft nou juist weer de gave om dingen om dingen niet meteen te beslissen, maar om met geduld en beleid te werk te gaan. Gemeente, die verschillen die daar kunnen zijn tussen die ene en die andere in het huwelijk, dat is iets wat de Heere geeft als aanvulling. Maar het is natuurlijk ook denkbaar dat die dingen nou juist een bron worden van irritatie. Of misschien moet ik zelfs zeggen van concurrentie. En dat zou meteen al in dit deel van de preek natuurlijk huiswerk kunnen opleveren. Omdat nou als je straks thuis komt met z'n tweeën en eens na te gaan. Die dingen waarin we dan zo van elkaar verschillen. Kunnen we daar gebruik van maken? Mogen we daar dankbaar voor de Heere dankbaar gebruik van maken? En zeggen, Heere, dank u wel. Dat die ene nou net wat anders is dan die andere. Dat we elkaar aanvullen. Of zijn we daarin nou juist elkaars concurrenten geworden? Of zijn dat nou juist dingen waar er elke keer wrijving ontstaat? Dat er verschillen zijn en dat dus ook de positie van die man en die vrouw verschillend zijn. Gemeente, dat is een door en door Bijbels gegeven. Aan het einde van Efeze 5, de stof van volgende week, zondagavond, zal Paulus een stukje uit Genesis 2 aanhalen. En dat stukje, dat zegt het ook al niet waar. In elke trouwdienst wordt dat voorgelezen. De eerste operatie in de Hof van Eden. Adam is eerst geschapen, vervolgens wordt die rib uit zijn lijf genomen en door God gebouwd tot die vrouw die als een maninne helemaal past bij die man, vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Maar ze zijn dus op een verschillende manier ontstaan. En in onze tekst, daar zegt Paulus precies hetzelfde, maar dan weer aan de hand van een ander beeld. Hier wordt in het 23ste vers en in het 24ste vers het beeld gebruikt van het hoofd en het lichaam. Begrijpt u, gemeente, wat dat allemaal zeggen wil? Het is voor ons best bekende stof natuurlijk dat de schrift zo spreekt Niet alleen over de Heere Jezus en de gemeente, maar ook over man en vrouw, hoofd en lichaam. Maar wat zit er allemaal wel niet in? Dat daar ook in ligt dat die twee één zijn. Want een levend wezen kan alleen maar leven als het hoofd en het lichaam aan elkaar vastzitten. Maar aan de andere kant, gemeente, zit daar dus ook het onderscheid in. En iets vanzelfsprekends wat eruit voortvloeit. Een hoofd geeft leiding aan een lichaam. En niet andersom. Wee de mens overigens, die zijn verstand laat beheersen door zijn gevoel, ook door zijn lichamelijke gevoelens. Nee, het hoofd heeft leiding te geven over het lichaam. Nou, dat beeld, gemeente, dat past de apostel dus moeiteloos toe op het leven van een man en een vrouw die getrouwd zijn. En dat is op zich al een hele les. Misschien dat iemand wel zegt, dominee, dat is voor de wereld van vandaag natuurlijk een hele les. Die mensen zijn dat helemaal kwijt. En ik heb me inderdaad geprobeerd voor te stellen, gemeente, stel je nou eens voor dat ze vanavond mee zitten te luisteren. Mensen van de Clara Wiegman Stichting. Of andere mensen die helemaal in het moderne leven zitten en helemaal door die moderne tijdgeest beheerst worden. En ze horen een dominee op een preekstoel in Sliedrecht zeggen, mensen, de man is het hoofd en de vrouw is het lichaam. En zo zijn ze ook geschapen. Ze hebben geen gelijkheid, wel gelijkwaardigheid, maar ze hebben een andere functie, andere oorsprong. Nou, dan wordt er vast gelachen. Dan wordt er ook misschien wel gespot. Dan loop je zelfs kans, gemeente, dat je een proces krijgt. En dat je je moet verantwoorden. Want wie mag dat nou nog zeggen, dat er op die manier verschillen zijn tussen man en vrouw? Maar als wij dat van de wereld waarin wij leven zeggen, gemeente, en zeggen, ja, die mensen zullen daar wel grote moeite mee hebben, als ze Efeze 5 zouden horen bepreken. Hoe is dat met onszelf? Want dan moeten we ons eens even afvragen, als mannen en als vrouwen die getrouwd zijn dan in de eerste plaats. Mannen in de gemeente, mannenbroeders, u hoort vanavond dat u hoofd van uw vrouw moet zijn. Maar is dat nou inderdaad zo ook terechtgekomen? Heeft u die verantwoordelijkheid ook genomen? Bijvoorbeeld in het uitoefenen van die speciale taak, die geestelijke taak die u van God in uw gezin gekregen hebt. De priestertaak, het voorgaan in de huisgodsdienst. Kijk, gemeente, dan komt het een heel stuk dichterbij. Ook als we aan de vrouwen, de zusters der gemeente zouden vragen, we geloven allemaal dat het waar is wat hier staat, want het is Gods woord. Maar accepteer je dat ook als vrouw in 2010? Dat je zegt, ik heb van de schepper een andere plek in dit leven gekregen als mijn man. En dat kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld als ik ga nadenken over de prioriteitsstelling tussen mijn carrière of mijn gezin. Moet ik volgens Efeze 5 bepaalde beslissingen nemen die ze misschien zonder Efeze 5 in de wereld anders nemen. Gemeente, we hebben het in het gebed al aan de Heere voorgelegd. De tijdgeest en de Heilige Geest zeggen op dit punt volstrekt andere dingen. En wat geeft voor ons praktisch de doorslag? Wat de mensen zeggen en wat zelfs tot in de wetgeving van ons land bevoordeeld wordt, of wat de Heilige Apostel zegt. Ik ga nog een stap verder, gemeente. Want als het nou zo is zoals het hier staat, en vanuit Genesis 2 zie je dat, de man eerst geschapen, de vrouw als hulp tegenover hem, de scheppingsordening maakt verschil. Paulus haakt daarbij aan en hij zegt, mensen, je hebt te maken met een hoofd en een lichaam, dat is verschillend, verschillende functies ook. Gemeente, als wij dat serieus nemen, dan moeten we dat ook laten zien. En misschien had u daar niet zo op gerekend in een preek over het huwelijk. Maar eigenlijk ligt dat ook wel weer voor de hand. Want hoe kun je dat nou bijvoorbeeld laten zien, jongens en meisjes, dat wij in de kerk niet leven bij wat de mode voorschrijft en wat de wereld voorschrijft en wat de wereld vindt, dat we allemaal gelijk zijn. Maar dat je zegt, ik heb te maken met een schepper en die schepper heeft een man anders gemaakt dan de vrouw. Of zou je dat niet aan je kleding kunnen zien? Dat je je niet mee laat voeren en het niet laat opleggen, de dwang van de wereld die zegt, iedereen moet datzelfde aan hebben. Allemaal diezelfde spijkerbroek. Maar we zijn allemaal gelijk. Hebben we dat ook door, gemeente? Hebben onze jonge mensen dat ook door? Dat als er in de kerk gewaarschuwd wordt tegen het dragen van een broek door een vrouw of een meisje, dat dat dan niet is omdat we ouderwets zijn en dat het dan ook niet is omdat we daar een of andere tekst voor hebben. Dat je nou daar staat het en daar mag het niet. Maar dat dat nou eenvoudigweg te maken heeft met de scheppingsordening. En dat we als we blijven volhouden als kerkmensen, we laten in onze kleding een verschil zien tussen hoe een man eruit ziet en een vrouw eruit ziet, dat dat al een soort evangelisatiemiddel kan zijn. Een stil protest tegen een tijdgeest die zegt, je moet allemaal hetzelfde eruit zien, want je bent allemaal hetzelfde en je moet allemaal hetzelfde kunnen. En je moet allemaal hetzelfde bereiken. Maar dat de christen zegt, niks ervan. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen en we laten het zien ook. En daarom draag ik niet een legging met een lapje stof eroverheen om het nog net een rok te laten lijken. En daarom draag ik een rok als meisje. En daarom laten we het onderscheid zien. Want God heeft gezegd dat man en vrouw niet gelijk zijn. Gemeente, ik ga nog een stap verder. Want die orde, we zijn nu bezig met de orde die God de Vader heeft gelegd in de schepping voor man en vrouw. Die orde spreekt ook, ik kijk even naar het woord, naar vers 22, die spreekt ook over het eigene van die ene man en die ene vrouw die bij elkaar horen. Daar staat in vers 22, gij vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig. En er staat in vers 25 bijvoorbeeld andersom, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Die gedachte geeft ons helaas ook in onze tijd genoeg stof tot nadenken en tot waarschuwing. Want het bepaalt er ons bij dat het huwelijk waar wij het vanavond over hebben een gesloten systeem is. Voor één man en één vrouw. Een band die God legt in zijn voorzienigheid. Een beschermende band waarin je ook samen dingen beleeft, met elkaar deelt, die je met niemand anders hoeft te delen, maar ook niet mag delen. Want gemeente, dat geeft natuurlijk aan dat zodra daar dan iemand anders zich inwringt of er binnen gehaald wordt, dat dan de eigenheid en het unieke van het huwelijk op het spel staat. Want er zijn dus dingen die hoor je niet met een ander te delen. Dan hoef je niet meteen te denken gemeente aan het bed, hoewel dat dan wel een uiterste consequentie is. Maar dan is het ook niet goed gemeente als die man en die vrouw de problemen die ze zelf ervaren, de vragen die ze hebben, misschien wel over hun relatie, dat ze die gaan delen met een ander. Via e-mail. Of via de chatbox. Of op nog weer een andere manier. Gemeente, dat is een breuk in dat eigene van dat huwelijk. Ik ga nog een stap verder. Dan mag dan ook niet op een virtuele manier iemand anders in die twee-eenheid binnengehaald worden, want dan gaat het ook stuk. Wat bedoelt u, dominee? Nou, dan denk ik weer aan de computergemeente. Misschien dan voor de mannen en broeders een grotere verleiding dan voor de zusters. Maar via het kijken naar internetporno wordt ook die band van die twee verruimd. Met een derde, een vierde, misschien wel met nog veel meer mensen. Ja, maar ik heb ze nooit ontmoet. Kijk er alleen naar. Ja, maar je haalt ze wel binnen. En het eigene gaat stuk. Gemeente, de geboden van de Heere, waarvan we trouwens net met Psalm 128 gezongen hebben, dat ze zegen opleveren. Die geboden zijn bedoeld voor ons welzijn. Overtreding van Gods geboden brengt altijd, op welke manier ook, schade met zich mee. U ziet, gemeente, dat de praktijk van de wereld waarin wij leven ons vanavond dringt om heel persoonlijk en heel praktisch onderwijs te geven. Maar nou hoop ik ook dat dat onderwijs wat er wordt gegeven vervolgens weer dringen mag tot zelfonderzoek. En tot gesprek. Laten we elkaar daar ook aan houden, gemeente, als de echtparen straks naar huis gaan. Ik weet niet in hoeverre u gewend bent om na te spreken over preken, maar vanavond moet het. U heeft huiswerk. Om de dingen die vanavond uit het woord van God opgediept zijn, samen door te nemen. Om uw huwelijk daarnaast te leggen. Mensen die verkering hebben, mogen het ook doen. Om samen zich af te vragen, in hoeverre houden we rekening met de gevaren van deze tijd? In hoeverre hebben we ook belang gekregen bij die genade van God in Christus, die ons voor allerlei rampen en voor allerlei teleurstellingen wil bewaren? Huiswerk, gemeente. Om samen niet alleen te spreken met elkaar, maar ook vervolgens met de Heer. Ik vind het een voorrecht om te horen als ik huwelijksgesprekken voer met stellen die gaan trouwen, dat er steeds meer jonge mensen zijn die zich hebben aangewend om samen te bidden. Gemeente, zullen we dat vanavond ook doen. En we kunnen dat niet zomaar naast ons neerleggen, gemeente. Dan zeg je, ja, dat is nou weer iets van die dominee. En dan moet dat ineens per se. Als wij de apostel Paulus vanavond goed beluisterd hebben en hoe die over de tijd spreekt waarin hij leefde en waarin wij leven. De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn, gemeente. Dan moeten wij ons naar de Heere laten drijven, ook met onze relaties. Wij moeten in deze wereld die los van God is, waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw, waar je hart dat zondig is, zoveel verleiding moet weerstaan en zoveel moet vechten om niet als een egoïst op leven te gaan, moeten wij ons door het woord naar de genadetroon laten drijven, gemeente. Want als het huwelijk ontwricht raakt, of dat nou een echte scheiding oplevert, of dat je zegt, nou voor het oog van de mensen leven we nog met elkaar, maar we leven eigenlijk langs elkaar heen. Maar dat geeft chaos, dat geeft schade. En op den duur moet dat ook. En je houdt je hart vast voor heel de samenleving schade opleveren, gemeente. Nee, dat de Heere ons vanavond tot de orde roept en ons zijn geboden, zijn instellingen meegeeft. Dat is nou allemaal blijk van de liefde van God tot zondaren. En nou ik dat woord liefde noem, gemeente, dan kom ik bij het tweede. Maar volgens Efeze 5 is dat woord het kernwoord waar het om draait in het christelijke huwelijk. En dan zegt er misschien een jongere in de kerk, dominee, wat is dat een open deur die u intrapt? En een ander zegt, is dat nou eigenlijk wel iets wat je alleen maar in de kerk dan kan horen, dat liefde de basis is, het cement van je relatie. Er zijn toch in de wereld ook genoeg mensen die liefde hebben. En ze praten er een hoop over. Ze zingen ervan. Er zijn ook goede huwelijken zonder dat ze naar de kerk gaan. Ja, maar gemeente, als Paulus hier herhaaldelijk het woord liefde gebruikt in onze tekst, dan heeft hij het niet over vriendschap. Hij heeft het ook niet over erotiek. Hij heeft het weer over dat woord, we hebben het al een paar keer aan de orde gehad de laatste weken, dat typisch christelijke woord agape. Zelfopofferende, jezelf wegcijferende, onvoorwaardelijke liefde. En zegt u nou zelf, gemeente, Als de apostel daarop aandringt om dat in praktijk te brengen, welk voorbeeld kan die dan beter aanhalen dan dat van de Heere Jezus? Dat kan toch niet anders? Dat juist als het om deze dingen gaat, jezelf helemaal over hebben voor een ander, dat die ander uitnemender geacht wordt, zijn belang, haar belang gaat voor mijn belang, dat dan het kruis van Golgotha opdoemt en dat de apostel zegt, als je wil weten hoe dat werkt, moet je op Goede Vrijdag op Golgotha zijn. Daarom gebruikt hij dat beeld van het hoofd en het lichaam, gemeente. Dat haalt hij bij de Heere Jezus vandaan. Hij heeft als het hoofd van de gemeente zichzelf voor die gemeente opgeofferd. En nou is dat het geheim van het christelijke huwelijk. Maak dat eens wat praktischer, dominee. Nou, dan moet ik dat naar twee kanten uitwerken natuurlijk, gemeente. En laten we dan eerst eens even beginnen bij de mannen, vers 25. Die mannen die geroepen zijn om hoofd te zijn, maar wat betekent dat dan in de praktijk, hoofd zijn? Dat betekent dus niet dat je een dictator bent die met de voeten op tafel bevelen uitdeelt en je vrouw als een slaaf of een sloof gebruikt. Hoofd zijn heeft te maken met liefde. En liefde is in Efeze 5 agape. Hoofd zijn om daarmee een ander te dienen. Ik weet niet in hoeverre u het huwelijksformulier kent, gemeente. Nou weten de mensen die getrouwd zijn het nog, wat er toen gezegd werd in de trouwdienst, over wat dat is praktisch, hoofd zijn. Onderwijzen, troosten en beschermen. Nou laat ik nou vanavond alleen maar blijven bij dat eerste, gemeente. En ik kijk dus de mannen en broeders aan en ik moet tegen mezelf ook spreken. Nou, hebben wij de mogelijkheid, mannen en broeders, om onze vrouwen, onze gezinnen, als we die hebben, te onderwijzen? Omdat we kennis hebben van het woord van God, omdat we ons daarin verdiepen, omdat we daar tijd in investeren om te weten wat God van ons en van onze gezinnen vraagt in deze tijd. Dat je daar dat woord voor leest en dingen die uit dat woord opkomen, zodat je wat te zeggen hebt. Of zegt er vanavond iemand, dominee, daar heb je daar nog nooit aan gedacht. Dat je dat als hoofd ook moet kunnen, dat ook hoofd zijn is, onderwijzen. Nou gemeente, als we dat nog nooit bedacht hebben, wordt het hoog tijd. Hoog tijd. Maar we leven in een kenniseconomie waarbij de mensen van de meest vreemde dingen verstand hebben, maar waarbij de kennis van de geestelijke zaken bijna helemaal verdwenen is. Als wij het niet meer weten, gemeente, en als de mannen en broeders daar hun gezinnen niet in voorgaan, wie moet ze dan wel onderwijzen? Of moet de dominee dat met 2 keer 3 kwartier per week doen met de preken die hij houdt? Denkt u dat we het daarmee redden in deze samenleving? Of moeten wij elkaar aanwijzen, gemeente, dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen, dat onze gezinnen weer kerkjes in de kerk moeten worden, waar de Heere gevreesd wordt, niet alleen op zondag met z'n allen, maar dat er een altaar staat in onze huizen en dat de schrift open gaat en dat we weten waar we het over hebben. Ook als de wereld ons van alles wil influisteren en wil wijsmaken hoe we leven moeten, dat we op grond van de schrift weten te zeggen, zo spreekt de Heere. Dat niet alleen de dominees op catechisatie dat kunnen zeggen, maar dat de vaders het ook weten, waarom ze het zo willen doen. En waarom je tegen bepaalde dingen bent. En waarom je je kinderen waarschuwt. Huiswerk, gemeente. En dan ook nog even een stap verder, en ik blijf even bij de broeders. Als het nou zo is dat je als het ware in je huwelijk voor je vrouw een Christus moet zijn. Ja, schrikt u daar niet van? Maar zo zegt Paulus het toch eigenlijk. Als Christus het hoofd van de gemeente is en jij moet hoofd van je vrouw zijn, dan moet je dus voor haar, ik zeg het met eerbied, een soort Heere Jezus zijn. Zou dat kunnen, mannen en broeders? Als je heel die Heere Jezus niet kent. Zou dat kunnen? Zou dat los verkrijgbaar zijn? Of zou dat vanavond ook nog iets van schuldbesef en van nood kunnen opleveren? Dat je ineens, en misschien heb je daar ook nog nooit over nagedacht, maar dat je ineens ziet, nou heb ik niet alleen persoonlijk schuld tegenover God. Nou moet ik niet alleen maar voor mezelf bekeerd worden. Maar dan moet ik ook nog voor mijn vrouw bekeerd worden. Om te kunnen zijn wat ik behoor te zijn. En mensen hebben het wel eens over gebrek aan schuldbesef, gemeente. Dat je zegt, ja, je moet natuurlijk eigenlijk wel in de schuld komen. Maar ik zou niet goed weten waar dan mijn schuld is. En ik heb niet zoveel last van mijn zonde. Nou, dat kan vanavond goed komen, gemeente. Dat je dingen gaat zien bij jezelf die je nog nooit gezien hebt. Dat je zegt, nou moest ik als de Heere Jezus zijn. En ik ken hem helemaal niet. Hoe moet ik nou ooit aan dat doel beantwoorden? Maar de Heere heeft dat wel van me gevraagd. En ik heb het nog beloofd, ook toen ik trouwde, toen ze me overtrouwden. Jaren geleden misschien al. En wat heb ik er nou in die 30 jaar voor terecht gebracht? Of nog langer? Huiswerk. En knieënwerk. Alle reden om te zeggen, gemeente, o God, wees mij zondaar genadig. Ik ga naar de zusters der gemeente. Want kijk, die mannen die werden zojuist in vers 25 aangesproken op een punt waar nou juist voor mannen een heel moeilijk punt ligt. Namelijk die vrouwen, je eigen vrouw, lief hebben. Dat wil zeggen die ander op de eerste plaats zetten en er helemaal zijn voor die ander. Je hoofd zijn, je verantwoordelijkheid voor die ander inzetten. Dat je vrouw daar beter van wordt, geestelijk ook. En dat is een typisch punt, gemeente, waar wij als mannen, moeten we eerlijk vanavond tegen elkaar zeggen, moeite mee hebben, want wij zijn nog meer dan dat onze vrouwen dat zijn geneigd tot egoïsme. Ik ben zelf ook man, dus ik mag het eerlijk zeggen. Maar dat moeten we toch eerlijk bekennen, mannen, broeders, wij zijn kinderen van Adam en Adam is een egoïst. Dus is het geen overbodige luxe dat Paulus tegen de mannen zegt, gij mannen, heb uw eigen vrouwen lief, agape. Zij eerst en dan jij. Maar zoals de apostel dus bij de mannen dat punt aanroert waar het hem nou vaak op vastzit, doet hij dat bij de vrouwen ook. En dan kom ik bij vers 22 terug. Wat is dat dan voor punt? Wees aan uw eigen mannen onderdanig. En dat komt dan niet alleen maar, zusters der gemeente, omdat u zelf moeite hebt met dat punt, maar dat is ook natuurlijk iets wat op elk moment van de dag weersproken wordt. Als u de radio aanzet of een ander medium, dan wordt het u tegemoet geroepen. Emancipatie. Assertief zijn. Carrière maken. Je moet jezelf ontplooien. Je moet uit dat rollenpatroon stappen waar ze de vrouw jaren mee onderdrukt hebben. Je bent pas echt op je plek als je je carrière maakt, als je helemaal je eigen leven kunt leiden. Je kan natuurlijk wel kinderen nemen als je dat fijn vindt om je leven daarmee te verrijken. Maar het gaat om jouw leven, om jouw carrière. En daar moet die man ook rekening mee houden. Weet u wat Efeze 5 over ontplooiing zegt, gemeente? Dat een mens nooit meer ontplooiing kan hebben dan als die op de plek is en als zij op de plek is die God hem heeft aangewezen. En dan blijven we volhouden tegen alles van de tijdgeest in dat de vrouw geschapen is als een hulpe tegenover de man. Toegerust met specifieke gaven om te zorgen, om met kinderen om te gaan. Om die plek in het gezin in te nemen. Die de man als vertegenwoordiger naar buiten niet op die manier kan innemen. En leg dat ook eens even, gemeente, naast uw eigen herinneringen. Ik weet natuurlijk ook wel dat er mensen zijn die aan hun jeugd geen goede herinneringen hebben. En die als ze aan hun ouders denken, aan vader of aan moeder, dat die bepaalde pijnlijke herinneringen kunnen hebben, traumatische dingen. Maar nou spreek ik even in het algemeen. Welke herinneringen zijn nou het meest dierbaar als je terugdenkt aan je eigen jeugd? Hoort daar ook vooral niet bij die moeder die er was als je thuis uit school kwam? die niet s'avonds laat nog eens een keer kwam en je was zelf al met de sleutel binnen, maar die was er en die luisterde en die zorgde. Als wij de wereld om ons heen gadeslaan, gemeente, we moeten het nogmaals tegen elkaar zeggen, dan is ook de Nederlandse samenleving vandaag met een heel gewaagd experiment bezig. Heb u dat wel eens een keer bedacht? Die omkering van de waarden, het loslaten van de Bijbelse patronen, het veronachtzamen van de scheppingsordeningen, op een schaal die de wereldgeschiedenis nog nooit gekend heeft. Want het is nog nooit voorgekomen hoe het nou gaat. We moeten dat nog zien, gemeente, wat voor samenleving dat oplevert. We zien het nu al wel, de verwarring, de normvervaging, ook de ordeloosheid. De wachtkamers van de therapeuten puilen ervan uit, gemeente. Maar wat voor maatschappij zal dat zijn als we over 20 jaar nog eens een keer kijken? Wie wijs is, blijft ook in 2010 dicht bij Efeze 5. En die mag dan ook, we gaan daar aan het eind van de dienst van zingen, die mag dan ook in deze dingen ervaren, gemeente. Dat is een garantie die het woord ons geeft. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, ook de huwelijkswetten, die vindt daarin grote loon. Maar, en dat is wat ons naar de laatste gedachte voert, wie kan dat? Wie kan er nou een man zijn zoals het moet? Wie kan er nou een vrouw zijn zoals het hoort? Zelfs al heb je het meest beste voorbeeld wat je je kunt denken. Zelfs al heb je een vader en een moeder gehad, of je mag ze nog hebben, en die hebben dat laten zien wat dat is. Hoofd zijn en lichaam zijn. Afspiegeling van Christus en de gemeente. Liefde, agape betrachten. De ander uitnemen erachter. Je hebt ze gezien, je hebt ze meegemaakt. Maar dan moet je het zelf ook nog in praktijk brengen, gemeente. En zelfs al heb je dat allerbeste voorbeeld voor ogen van de Heer Jezus die dat voorgedaan heeft. Er zijn voor zijn gemeente, zichzelf wegcijferen. Maar je moet het wel zelf in praktijk brengen, gemeente. Ja, maar dat is dan uiteindelijk de troost ook van het evangelie die in dit gedeelte mag klinken. Dat als de Heere Jezus hier door de apostel als voorbeeld van een man en een vrouw in het huwelijk genomen wordt, dat hij dan niet zomaar een of ander identificatiefiguur is waaraan je je moet optrekken. En die je moet nadoen. Maar we prediken de Heere Jezus vanavond ook als borg. En de apostel zegt het aan het einde van onze tekst. Dat overgeven van de Heere Jezus, dat heeft tot gevolg voor die gemeente van hem, dat die geheiligd wordt, dat die gereinigd wordt, dat de genade van de Heere Jezus in het leven van de zijnen gevolgen krijgt. Dat ze uiteindelijk zonder vlek en zonder rimpel aan God de Vader kunnen worden voorgesteld. Die kinderen van God. Geheiligd en gereinigd door het bloed van Christus. Dat is het geheim van het evangelie, gemeente, en dat is uiteindelijk ook het geheim van in je huwelijk dat beeld van Christus gaan vertonen. Want nou is daar die Heilige Geest van Christus. Huwelijk is een geestelijke zaak. Die Heilige Geest van Christus, die men nou kan leren, niet alleen maar dat ik bij de Heere Jezus moet zijn om mijn zonde te laten vergeven, maar dat ik ook bij hem moet zijn om mijn leven, mijn huwelijksleven te laten vernieuwen. En nou weet ik niet, gemeente, hoe u vanavond onder de preek hebt gezeten. Dus heeft u wel hoofdschuddend eronder gezeten en gedacht, hij moet het allemaal zo en is dit nou belangrijk? Misschien heeft u er ook wel onder gezeten met een heel triest gevoel dat u dingen hoorde waarvan u besefte dat is in mijn leven allemaal misgelopen. Misschien ook wel mensen die elkaar wat aangekeken hebben zo van de zijkant en gedacht hebben hoe moet dat met ons verder en wat zullen we elkaar vanavond dan te zeggen hebben. Of mensen die zeggen ik sta nog voor het huwelijk, dominee, of we staan voor het huwelijk, we hebben verkering, we zijn gek op elkaar, maar hoe zal dat nou moeten gaan? Zo te horen komt er heel wat bij kijken. Of mensen die alles al achter de rug hebben en die met een stuk schuld zijn komen te zitten waarvan ze zeggen, dominee, is er daar nou ook nog vergeving voor? Want ik heb dingen gedaan en dingen uit de hand laten lopen waarvan ik nu zeg, ik kan het nooit meer terugdraaien. Maar genade is niet alleen voor dingen, gemeente, die een mens nog terug kan draaien. Genade is niet alleen voor dingen die je nog kan verhelpen of misschien een beetje repareren. Genade wil dingen repareren, gemeente. Die wil ook een nieuw begin openen, ook als dingen totaal vastgelopen zijn. Maar als de apostel Johannes zegt dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden, vallen daar ook die zonden onder die ik niet meer terug kan draaien. Ook de zonden mijner jeugd en van mijn jonkheid. En weet u, gemeente, wat nou het allerbeste is? Dat als wij het woord van God beluisterd hebben in de prediking vanavond en we gaan er antwoord op geven, dat we dat met onze handen gevouwen doen. Dat we biddend van hier gaan en ook straks thuis biddend op de knieën gaan. Die drie-enige God aanroepen, die ons vanavond onderwijs heeft gegeven. De Vader met zijn ordeningen, de Zoon met zijn liefde en de Heilige Geest met zijn levendmakende kracht. En dat we die God te hulp roepen. En dat we daarom ook vragen, Heere, geef dat u dan zo ook in mijn, in ons huwelijksleven zelf de eer ontvangt. Amen.